Onze hulp en onze verwachting, ook in dit middaguur, is in de naam van de Heere, de God van Israël, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, alle die samengekomen bent, genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Wille gemeente, samen nu zingen van Psalm 2, waarin beschreven wordt de opstand van de volken tegen de levende God en zijn gezalfde. Wat drift beheerst het woedend heidendom? De koningen verheffen zich, de vorsten zijn vermetel, dat is brutaal samengekomen om God de Heere zelfs naar de kroon te steken en tegen zijn gezalfde op te staan, ook het tweede vers. Maar de Heere God, de opperheer, die zijn geduchte stoel op sterren sticht, zal lachen om dat vruchteloze gevoel en spotten met de waan der dwaze volken en wat daar verder volgt. Psalm 2, vers 1 en 2. Wij doen gemeente belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En dan willen wij zingen van Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Want ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen, uw genade bewijzen en naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. De vastigheid die bij de Heere te zoeken en te vinden is. 89 vers 1. Ieder spreekt in zijn of haar hart de aloude woorden mee. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ook nu willen we het boek Genesis opslaan en wel bij hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 9 en dan uit het laatste Bijbelboek Openbaring 18, de versen 1 tot en met 5. Eerst Genesis 11, vers 1 tot en met 9. Dat gaat over de torenbouw van Babel. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen ze wonen. En ze zeiden allen tegen elkaar, kom, laten we kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom, laten we voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden we over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei, zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten we neerdalen en laten we hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde en ze hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heere de taal van heel de aarde en vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde. De tekst van de prediking is met name ook het hele schriftgedeelte, maar vers 4, dat de Heere de toren ziet en dan zegt, vers 6, dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Maar we lezen ook nog Openbaring 18 vers 1 tot en met 5. Openbaring 18 vers 1 tot en met 5. Daar gaat het over de val van Babylon. Dat is de Griekse naam voor Babel. Babylon. Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem, zij is gevallen, het grote Babylon. En een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Want de wijn van de toorn van haar hoererij, van die wijn hebben alle volken gedronken. En de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, gaat uit haar weg, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden. En opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel. En God herinnerde zich haar ongerechtigheden. Tot zover Gods woord. Wij willen nu, gemeente, de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over ons samen zijn. We samen ons aangezicht zoeken in gebed. Heren, zo mogen we ook vanmiddag hier weer in de kerk komen. Een zegen is dat, dat we opnieuw de gelegenheid krijgen om op een rustdag weer uw woord te mogen horen. Om als gemeente ook samen te komen, u de lof en de eer en de dank te brengen, heren. Want u bent zo goed, u bent het zo waard. Heren, wij bidden u dat we inderdaad door uw Heilige Geest geleid mogen worden. En dat we ons met heel ons leven mogen toevertrouwen aan u. Dat we, Heer, onze zonden u belijden. En dat we willen gehoorzamen, willen luisteren naar uw stem. Dat moet u allemaal zelf geven, Heren, anders blijft het allemaal op menselijk niveau steken. Maar het gaat erom dat wij u zullen zoeken, zullen kennen en met u mogen leven, nu en voor eeuwig. Dat zijn grote dingen, Heren. En het is goed dat we in ons drukke en jachtige bestaan een rustdag hebben waarin we over deze dingen mogen horen, daarover mogen zingen, daarvoor mogen bidden, samen mogen komen, samen rondom uw woord en getuigenis waarvan we weten, dit is de waarheid, dit zijn goddelijke woorden, dit gaat ver boven alle menselijke praat uit. En zo dank u, Heren, dat we opnieuw weer dat woord open mochten slaan en mochten lezen. En dat we ook, Heren, erbij stil mogen staan dat uw werk doorgaat in deze wereld. Want u hebt deze aarde geschapen, maar u hebt deze aarde niet losgelaten. Heren, u brengt de schepping die in zonde gevallen is tot een herschepping. U laat deze aarde niet vallen, want zij is een werk uit uw machtige en goddelijke handen. En de duivel, de verbreker van al die goede dingen van u, die zal het laatste woord niet hebben. Integendeel, hij is al verslagen op Golgotha. En u hebt, de Heer, het vonnis al over hem geveld. En hij weet dat, en nu gaat hij door als een brullende, een briesende leeuw, zoekende die hij zou kunnen verslinden, meenemen in zijn val. Heren, daarom laat u het evangelie verkondigen, wereldwijd. We danken u voor al het werk wat er gebeurt, ook via de moderne media. Worden de uithoeken van de wereld bereikt. We danken u dat dat mogelijk is, ook in deze tijd. En dan zien we, heren, dat er zelfs nog kleine taalgebieden zijn waar nog geen Bijbel in eigen taal is uitgekomen. We bidden u, heren, dat u dat Pinksterwerk ook wilt zegenen. Dat in de verste uithoeken van de wereld zondaren tot u mogen komen. Want heren, zonder u leven we in het donker, in het duister. Dan rommelen we maar wat aan. We maken er het beste van op onze manier. Maar het is niet zoals u het wilt, zoals u ons oorspronkelijk bedoeld hebt. En mogen we, heren, ons leven dan richten op u, op uw woord. En heren, wanneer we nu vanmiddag dan in het bijzonder gaan luisteren naar wat u gezegd hebt over menselijke mogelijkheden, als uw schepselen, als beelddragers van u, dat we dan, heren, mogen zien wat uw bedoeling uiteindelijk is. En dat zo ook uw kerk in dat wereldgeheel, heren, goede moed mag hebben en een vaste hoop, een vaste grond, een goede verwachting van uw heerlijk koninkrijk dat zeker gaat komen. Heren, wij bidden nu, wilt u overal zijn. We hebben vanmorgen ook voor gebeden voor christenen in nood, in vervolging. Die hebben ook vaak zo'n geloof dat zich vastklampt aan u, tot onze beschaming, heren. Een vaste hoop en vurige liefde hebben ze voor u. Het zijn natuurlijk geen volmaakte mensen, maar ze weten wel van wie ze het moeten verwachten. En zo zijn ze een voorbeeld ook voor uw kerk hier in het Westen. Waar wij allemaal luxe hebben en waar een hoop openbare goddeloosheid is. Heren, wij bidden u dat we dan vaste koers mogen houden. Koers van uw woord, dat we dat als kerken mogen doen. We bidden, heren, dan ook voor het synodewerk dat voortgang heeft. Wilt u alle afgevaardigden uw zegen geven, dat ze met wijsheid en door uw geest verlicht goede besluiten mogen nemen die het geheel van de kerk ten goede komen, maar bovenal tot eer van uw grote en heilige naam zullen zijn. We bidden, heren, voor de predikanten. Vanmorgen hebben we gebeden voor de emeriti, maar nu willen we bidden voor alle actieve predikanten in actieve dienst, heren. U weet het, er komt heel wat op ze af. Ze hebben leiding te geven aan de gemeente. En we bidden u, heren, dat ze van u de kracht krijgen om inderdaad met uw woord werkzaam te zijn, om de gemeente te doen grazen in de weiden van uw woord. Heren, wij bidden u, wilt u zijn met alle kerken in ons land en daarbuiten, uw wereldwijde gemeente. Geef overal, heren, dat er gebouwd wordt op uw woord, dat er getuigd wordt van uw woord. Want dat hebben we in handen, heren, dat woord van u. En zalig de zondaar wie daarna luistert, wie dat gehoorzaamt. Dan willen we, heren, ook bidden voor uw volk Israël. Dat leeft in een woelige omgeving. Waar veel aan de hand is, waar spanningen zijn, waar haatgevoelens leven. Dat vrederijk, heren, dat kan absoluut niet door menselijke politiek worden bereikt. Dat is wel duidelijk. Maar wilt u dan, heren, met uw rijk komen, om zo ook voor uw volk een God van verlossing te zijn, ook vandaag. En geef dat contact tussen kerk en synagoge, heren, ook vruchtbaar mag worden. We bidden nu voor de Messias beleidende Joden, zij die u al kennen, Heere Jezus, dat ze ook voor hun volksgenoten tot de getuigen mogen zijn. U zult, heren, u hebt immers belofte voor dat volk. U zult gans Israël op uw manier, op uw tijd, zalig maken. Dat heeft de apostel mogen schrijven en dat geloven we ook. Het gaat helemaal zoals u het wilt. Dat geldt ook voor ons eigen kleine leven. Dat we gehoorzaam aan uw stem u mogen volgen. Doe ons volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer ons ieder persoonlijk maar het heden te dragen met een rustige en een kalme moed. De goede moed van het geloof. Heren, we bidden het u. Hoort u ons uit genade de vergeving van alle zonden om Jezus wil. Amen. We gaan nu gemeente ter inleiding op de prediking zingen van Psalm 33. En daarvan de versen 5, 6 en 7. Ook weer die vastigheid van de Heere boven het menselijk gewoel uit. 33 vers 5. Geen ding geschiet er ooit gewisser, zekerder dan het hoog bevel van 's Heeren mond. Ofschoon de heidenen samen list op list beramen, God verbreekt hun raad. En ofschoon de mogendheden snode ontwerpen smeden, dat betekent brutale plannen maken, God belacht hun haat. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand. En ook het zevende vers, de grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht, het hemelse licht waar wij niets bij kunnen. Het gans gedrag van de stervelingen, van de mensen, niets is bedekt voor zijn gezicht. Gods hoogheid en heiligheid. Psalm 33 vers 5, 6 en 7. We willen gemeente zo dadelijk in antwoord op de prediking zingen van Psalm 96, vers 7 en 9. Zeg om de heidenen te verlichten, de Heere regeert die de aarde wou stichten. En daarom zal zij bevestigd te allen stond, nooit wankelen op haar grond. Hij zal naar het recht de volken richten. En dan het negende vers. Juich al voor het aangezicht des Heeren, want hij komt, die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. Wat er verder volgt, Psalm 96, vers 7 en 9. Gemeente, onze jongens en meisjes die leren op school behalve Nederlands al vroeg Engels. Dat is een taal die door veel mensen in andere landen gesproken of ook begrepen wordt. Via de computer, internet, krijg je al vroeg met de Engelse taal te maken. Als je gaat studeren, moet je hele stukken Amerikaanse of Engelse tekst lezen. En dat is dan nog maar Engels. Maar er zijn nog zoveel meer talen in de wereld. Er zijn er wel 6500. Dat was heel vroeger. In de tijd nadat de zonvloed over de aarde is geweest, was het wel anders. Toen spraken de mensen maar één taal, we hebben het gelezen. Dat weten we dus alleen maar ook uit de Bijbel. Want hoe al die talen in de wereld zijn ontstaan, dat weet verder niemand. De taalwetenschappers tasten in het duister. Maar het staat dus in de Bijbel, in Gods woord. Wat vroeger is gebeurd, dat heeft vaak grote gevolgen voor het verdere leven op aarde. En dat geldt ook voor wat we lezen over de torenbouw in Babel. Daar gaat het vanmiddag over. We letten op een hoogmoedige poging. Dan zien we goddelijk bezoek en we weten van uiteindelijke redding. Hoogmoedige poging, goddelijk bezoek en uiteindelijke redding. Torenbouw van Babel. Al eerder, dat hebben we vanmorgen over gehad, was er de zondvloed geweest. Een gebeurtenis met ontzettende gevolgen. De Heere had de hele toenmalige mensheid, die zich niks van hem aantrok, gestraft door een grote watervloed. Alleen Noach, zijn vrouw, zijn drie zonen met hun vrouwen, die hadden die catastrofe overleefd, omdat Noach genade had gevonden in Gods ogen. En uit die drie echtparen, zonen van Noach en hun vrouwen, zijn in de loop van de tijd heel wat stammen en volken voortgekomen. En die hebben zich over de hele aarde verspreid. Dat gebeurde niet vanzelf, dat hebben we in Genesis 11 gelezen, daar was een ingrijpen van God voor nodig. Je zou denken dat de mensen de opdracht die God vlak na de zondvloed aan Noach en zijn zonen had gegeven om de aarde te vullen, zouden hebben opgevolgd, maar dat was toch niet zo. Ze mochten zich over de hele aarde verspreiden. Er was genoeg land om te bebouwen en te bewaren, om ervan te leven. Maar nee, wat deden ze? Ja, het wordt in die paar versen hier in Genesis 11 beschreven, maar dat beslaat natuurlijk een hele lange periode. Ze leefden eerst in het begin, stel ik me zo voor, wat hogerop, in het berggebied. In holen, stel ik me zo voor. En later gingen ze naar beneden, naar de vlakte. Waar de rivieren waren met vruchtbare grond. De vlakte van Sinaï wordt aangewezen. Tussen de toenmaals bekende rivieren in Mesopotamië, de Eufraat en de Tigris, hè, zeg maar het huidige Irak. En daar wilden de mensen natuurlijk ook beschut wonen, tegen het zonlicht, tegen de roofdieren. En daarom kwamen ze op het idee om huizen te bouwen. Dan hadden ze natuurlijk wel stenen uit de bergen kunnen halen, die stukken van rotsblokken, maar daar kun je natuurlijk niet gemakkelijk een huis van bouwen. Volgens vers 3 zeiden ze tegen elkaar, kom laten we kleiblokken maken en die goed bakken. Die klei die haalden ze natuurlijk uit de riviergrond. En die konden ze dus op een bepaald handig formaat kneden. En dan goed bakken op vuur, zodat het mooie harde tichelstenen werden. En de schrift spreekt ook over asfalt, een soort teer van aardolie, dat zit daar in de grond in Irak. Het teer, dat asfalt, is wat kleverig en dat is mooi goed cement voor tussen die tichelstenen. Dus zo zien we, gemeente, dat de mensen van die eerste tijd best wel inventief en creatief waren. In het nageslacht van Kain lees je dat al eerder voor de zondvloed, ook van die slimme mensen. Genesis 4 lees je van Jabal, die in tenten woonde. Dus van dierenhuiden en van naaien en weven had hij er verstand van. En die was ook veehouder. En dan lezen we ook van Jubal, de man die muziekinstrumenten kon maken, zoals de harp en de fluit. Daar kon hij ook op spelen. Klanken ontstonden. Het zullen natuurlijk heel eenvoudige instrumenten geweest zijn. Maar ja, ze moeten toch een keer uitgevonden worden. En dan was er ook een zekere Tubal Cain. Dat was dus de eerste man die wist dat je in het vuur ijzer en koper kon smeden en omvormen tot bruikbare instrumenten, zoals hamers en bijlen. Die mannen voor de zondvloed waren dus de eerste die de eerste stoot gaven tot wat wij later landbouw en veeteelt, kunst en techniek zouden noemen. In één woord, de menselijke cultuur. En dan waren die zonen en het latere nageslacht van Noach in Genesis 11, die waren weer een fase verder in die menselijke cultuur. Ze vonden dus uit dat je rivierklei kon laten drogen in de zon of sneller proces boven het vuur bakken. En daar bouwden ze dus de eerste huizen van. Kom, zeiden ze, laten we een hele stad bouwen. En laten we ook een toren bouwen, waarvan de top tot in de hemel reikt. Zo'n toren, dat is een mooi uitkijkpunt om overzicht te hebben over het hele gebied. Iedere vijand kon je aanzien komen, wie of wat het ook maar was. En daarbij, als je te ver weg was gegaan, een eind verdwaald, dan kon je mooi in de verte die toren nog zien en dan kon je weer terugkomen. Toren van Babel. Wat was daar nou verkeerd aan, zou u zeggen? Nou, het laat in ieder geval zien dat de mensen zich in de wereld van na de zondvloed zich toch niet zo veilig voelden. Ze bleven bij elkaar. Samen zijn we sterk. En die toren, dat moet een soort vestingtoren zijn geweest. Niet wat je in die gebieden ook nog wel vindt als ruïnes, tempeltoren. Ze zijn er in het geheel van die omgeving daar wel een stuk of 30 ruïnes gevonden. In de bodem van Irak en zo. Maar dit hier is geen tempeltoren. Mensen willen een toren bouwen die tot in de hemel reikt. Niet om tot God of de goden te offeren, zoals dat bij die tempeltorens het geval was van het heidense volk en uit wat later tijd. Nee, er staat ook duidelijk bij wat ze willen. Vers 4, laten we voor ons een naam maken, anders worden we over heel de aarde verspreid. Dus je leest hier dus twee motieven. Eerst dat ze voor zichzelf een naam willen maken. Ze willen beroemd worden. Om een parafrase van een psalmregel te noemen. Hun naam moest eeuwig eer ontvangen. Eer, roem van mensen. Maar dan noemen ze ook nog een ander motief. En dat is, anders worden we over heel de aarde verspreid. En dat willen die mensen blijkbaar niet. Dan zijn ze veel kwetsbaarder dan wanneer ze samen dicht bij elkaar blijven. Veilig binnen die stad met die grote vestingtoren. Dus zo was die toren van Babel een teken van hun trots, een monument van hun eigen kunnen, van hun eigen prestaties. En toch ook een teken van hun angst om buiten die veilige stad te gaan. Zoals wanneer iemand een grote mond opzet om indruk te maken, maar van binnen toch best wel bang is. kom je tegenwoordig ook nog tegen onder de mensen. Dat gold niet alleen voor toen, want wij maken precies hetzelfde mee. Aan de ene kant kunnen wij mensen veel presteren. Kijk maar naar onze wetenschap, kijk maar naar onze techniek. Maar aan de andere kant hoeft er maar een kleinigheid te gebeuren en we zijn bang wat ons kan overkomen. En zo, gemeente, vindt God ons, kleine mensen op aarde, met een grote mond, met een trots hart, eigenzinnig, eigenmachtig, maar van binnen best wel bang en kwetsbaar. En dan moet u eens verder lezen. Want als die trotse mens dan een hoge toren heeft gebouwd, met zijn moderne bouwmethode, nieuwbakken tichelstenen, hun toren die tot in de wolken reikt, letterlijk de eerste wolkenkrabber, dan komt de Heere naar beneden. Lees in vers 5. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En nou moet een goede verstaande glimlachen. In Gods ogen was die superhoge toren van de mensen zo laag dat hij helemaal naar beneden moet komen om hem goed te bekijken. En zo zie je, gemeente, hoe de Bijbel ons de juiste verhoudingen leert zien. Hoe de Heere vanuit de hemel onze aarde ziet. Een prachtig, maar klein bolletje in het grote heelal dat God geschapen heeft. Daar komen wij in onze tijd steeds meer achter, hoe groot het heelal is. En wat is dan een toren van de mensen die tot aan de hemel reikt? Weet u dat in het Midden-Oosten, in Dubai, een toren wordt gebouwd die wel een kilometer hoog moet worden, de hoogste toren op aarde? Lange spits daarbij inbegrepen. 1000 meter de lucht in. De hemel in, om met Genesis 11 te spreken. Maar hoe indrukwekkend zo'n bouwwerk misschien voor ons is, met eerbied gesproken, het is voor de Heere God maar een Lego-torentje van kleine kinderen. Nog minder. Dus we lezen, gemeente, hier dat de Heere zelf komt kijken. En dat zegt ook iets over wat God gaat doen. Vergelijkt u het maar met wat een rechter doet die over een zaak vonnis moet vellen. Hij wil eerst de situatie zelf in ogenschouw nemen voordat hij een uitspraak doet. Dat doet de Heere hier ook. Hij komt zelf naar beneden om te kijken. En dan spreekt de Heere bij zichzelf, het staat in vers 6, zie, zij vormen één volk en één taal, ze zijn nog een eenheid, de mensen. En dan krijgen we nog een belangrijke overweging te lezen die de Heere bij zichzelf zegt, want dan zegt hij, en dat is voor ons een opvallende uitspraak. Daar moet je niet overheen lezen. Daarin zegt de Heere immers hoe hij over ons mensen en ons menselijk kunnen denkt. Dan zegt hij, die toren, dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen om te doen voor hen onmogelijk zijn. Dus de Heere ziet dus het begin van alles wat wij mensen van plan zijn. Wij mensen zijn naar Gods beeld geschapen. Dat betekent, naar het Hebreeuws betekent het, we zijn in relatie tot God geschapen. We zijn in betrekking tot God geschapen. Maar dan ook zo dat je in bepaalde opzichten op God lijkt. Zoals bijvoorbeeld het uitdenken van plannen. Het komen op ideeën en het uitvoeren van die ideeën ook. Dat doet God ook. Wij creëren. En dat doet God, de grote schepper, de creator ook. De natuur is er vol van. Wat God allemaal aan creaties heeft geschapen. Een mens mag dat dus ook. In de oude Statenvertaling, daar staat een vraagteken achter die uitspraak van de Heere. Maar nu, Zou hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken? Dus dan lijkt het alsof de Heere een vraag stelt aan zichzelf. Moet de ontwikkeling van de mensen nou niet afgesneden worden? Calvijn ziet het als een ironische vraag van God. Vanuit zijn almacht, vanuit zijn voorzienigheid, zou de Heere dan de vraag aan zichzelf stellen: als dit nou het begin van het menselijk bedenken is, wat moeten dan die volgende plannen wel niet wezen? Moeten die niet afgesneden worden? Maar als je de kanttekenaars erbij haalt van de aloude Statenvertaling, die zeggen: het kan ook zonder vraagteken gelezen worden. Dan zegt de Heere God, zoals het hier in de herziening staat: nu zal hun niet afgesneden of belet worden wat zij bedacht hebben te doen. Dus dan stelt de Heere het vast als een feit. Hij ziet het eerste begin. Hij ziet ook wat er in de toekomst allemaal mogelijk is voor de mensen. En hij laat het ook toe. Een heel belangrijke uitspraak. Aan de ene kant, Heere God kan alles zomaar stoppen, kan alles zomaar afsnijden. Maar hij kan het ook toelaten. Tot een bepaalde hoogte. En wij, gemeente, die nu al in de 21ste eeuw na de geboorte van Gods Zoon op aarde leven, wij kunnen het nu meemaken dat die ontwikkelingen van de menselijke cultuur in razend tempo doorgang vinden op allerlei gebieden. De ruimtevaart, de geneeskunde, de computertechniek en alle nieuwe media die daarna zijn ontstaan en daaruit zijn ontstaan, die wereldwijde communicatie, die versnelt ook alles nog. Wat op de ene kant van de aarde wordt uitgevonden, wordt ontdekt, dat wordt op de andere kant van de wereld weer verder uitgewerkt. En zo gaat dat maar door. En in plaats van de verdeling over de aarde, krijg je weer een samenballing van menselijke mogelijkheden, van menselijke macht. En de levende God wordt niet erkend en gekend. Toen ik een jaar of 20 was, toen las ik al van een christenfilosoof, die had het over een Babelcultuur waarin wij leven. Een Babelcultuur. Als beelddragers van God heeft hij ons gaven toebedeeld, ver boven wat dieren kunnen. Maar ja, wij kunnen ons wel afvragen, gemeente, tot hoever onze menselijke mogelijkheden eigenlijk reiken. Tot hoever mogen we gaan? Neem nou alleen al de medische kennis en kunde. Moet alles gebeuren wat we ook in principe kunnen? Tot hoever moeten we gaan om levens geboren te laten worden of vooraf van het DNA sleutelen en levens laten sterven? Hoeveel waarde heeft een mensenleven en wat zal er allemaal nog mogelijk zijn? Hebben we de grens ethisch wat wel of niet aanvaardbaar is al niet bereikt? En trouwens, de verfijning van allerlei technische middelen, dat geeft niet altijd een fijn leven. Wij genieten natuurlijk, we hebben er gemak van alle technische middelen. Maar je zult maar in China leven. Iedereen wordt daar via de camera gevolgd. En alles wat je doet wordt opgeslagen. En dat achtervolgt je leven lang. Een kwaadwillige overheid kan dat zomaar tegen je gebruiken. Hoe ver is het er nog vandaan, wat er in Openbaring 13 staat, dat niemand meer kan kopen of verkopen zonder het merkteken van het beest? Alles gaat nou via internet. En wat dacht u van de vervuiling van de natuur? Neem alleen dat plastic in het water, dat doen we toch allemaal zelf. Je kunt er bang van worden. Groeit het ons niet boven het hoofd, boven onze menselijke maat uit? De mensen uit Genesis 11 gingen zich te buiten al wat ze al konden presteren. En dat is nu niet anders. Babel. Babel heeft in de Bijbel geen goede naam. Het was al het land waar Israël in ballingschap moest leven, ver van de eigen tempel van de God der Vader. En later in het boek Openbaring, dan is Babel Babylon, het bolwerk van de goddeloosheid, van een wereld die zich tegen de Heere verzet. Je leest het in Openbaring 18. En ook al in Openbaring 17, Babel, dat is Babylon, de grote stad die invloed heeft over de hele wereld. Alle koningen der aarde staan in contact, drijven handel met de hoer van Babylon. Dat is het symbool immers in Openbaring 17, die vrouw op een scharlakenrood beest, bekleed met purper, scharlaken, getooid met goud en edelstenen. Het kan niet op de welvaart, de luxe, de pracht en de praal. En op haar voorhoofd staat die naam, het staat er ook zo, het grote Babylon. Niet klein, het grote Babylon. De moeder van alle hoeren en de gruwelen van de aarde. In de Bijbel staat hoererij en gruweldaad vaak voor afgoderij. Hè? Afgoderij met allerlei volken, met allerlei goden. Afgoderij met de god van de erotiek, de god van de economie, de god van de techniek. En dat grote Babel, ziet Johannes in Openbaring, dat komt te vallen als Gods oordelen over deze wereld zullen komen. Dan pas, dan stort die grote Babeltoren ineen. Openbaring 18. Als die engel met een luide stem roept, ze is gevallen. Gevallen, dat grote Babylon. Het is een woonplaats van demonen en geworden en een schuilplaats van allerlei onreine geesten. Want haar zonden hebben zich opgestapeld, zie je de torenbouw van Babel, hebben zich opgestapeld tot aan de hemel. En God herinnerde zich haar ongerechtigheden. Dus dan pas, aan het einde van deze wereldgeschiedenis, dan komt het oordeel over die grote toren van Babel. En dan zal blijken, gemeente, wie de verschijning van de Heere Jezus, de Zoon van God, hebben nodig gehad. Lief gekregen als hun zaligmaker. Dus je leest het hier in Gods eigen woord. De Heere laat alle menselijke cultuur toe tot op een zekere hoogte. Wij zijn en blijven inderdaad maar mensen. Wij worden nooit goden. Wij worden nooit goddelijk. En ach, er hoeft maar even een kink in de kabel te komen. Een of andere slimme hacker en die zet slaat de hele boel lam. De hele boel ligt plat. En zo deed God ook al in Genesis 11. We lezen immers dat de Heere de taal van de mensen gaat verwarren. Ze kunnen elkaar blijkbaar op een gegeven moment niet meer begrijpen bij dat bouwen. Het is toch wel belangrijk dat je elkaar begrijpt. Wat bedoel je? Gebarentaal is blijkbaar niet genoeg. Ze verstaan elkaar niet. En ze zijn maar uit elkaar gegaan. Met degene die hen wel konden begrijpen en verstaan. En zo hebben de volken zich hun eigen bestaan over de aarde verworven. Vers 8 zegt het zo. Zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde. En ze hielden op met het bouwen van de stad. Dus die was blijkbaar nog niet af, de toren ook niet. En dan moet het ons opvallen, gemeente, dat de Heere dus in Genesis 11 die toren en die stad niet voor straf heeft verwoest. Zou je denken, maar dat doet de Heere niet. Hij laat die toren en die stad bestaan. Al is die toren in de loop van de eeuwen wel een ruïne geworden. Maar ziet u daar, gemeente, ook niet Gods genade? Ziet u daar ook niet Gods geduld in? God liet de mensheid toen niet aan een grootheidswaan ten onder gaan. De Heere liet de mensen op aarde doorleven, verspreid als volken over alle delen van deze wereld. Want de Heere dacht aan de komst van zijn Zoon. Die had hij toch beloofd? Hij zou geboren worden in de lijn van Sem, een van de zonen van Noach die de zondvloed had overleefd. Jezus zou komen in deze wereld vol eigenwaan, vol eigen wijsheid, vol eigen kunde van de mensen. Mensen met een hart op zichzelf gericht. Laat ons een naam maken voor onszelf. Wij zullen de hemel wel bereiken. En wie zichzelf heeft leren kennen, gemeente, die moet dat ook toegeven. Heer, ik ben van dezelfde lap gesneden. Ik zoek het liever zelf uit. In alle godsdiensten van de wereld vind je dat ook. Wij doen het zelf, wij moeten het zelf doen. En dan zullen we de hemel wel bereiken, waar die ook is. Maar gemeente, de Heere zegt in zijn grote goedheid dat het juist andersom is. Wij kunnen niet naar boven opklimmen, het zal ons niet lukken. Maar God komt zelf naar beneden. Je ziet het al in Genesis 11, God komt zelf naar beneden. En je mag het nog beter en nog duidelijker zien in het evangelie. Het evangelie van die gekomen zaligmaker. Die komt notabene in alle nederigheid. Als een kwetsbare baby in een kribbe te liggen. Er is geen plaats voor hem. En wat komt hij doen? Hij gaat als een misdadiger, als een uitgestotene in de maatschappij, gaat hij sterven aan het kruis. Kan het nog nederiger? Om het evangelie van zijn kruisdood en zijn opstanding te prediken aan alle volken, in alle talen, Pinksteren. Iedereen mag het horen. De Heere gaat alle volken in de verstrooiing op aarde achterna. Wat hij in het paradijs al deed, als Adam en Eva zich verscholen, God gaat ze achterna. Adam, waar ben je? Het evangelie van die op aarde gekomen zalig maken, die de vrede brengt tussen God en onze ziel. En de vrede tussen de volken eenmaal. En dan mag Johannes in Openbaring 20 al zien dat er geen stad met een toren naar de hemel oprijst, maar dat de hemel op aarde komt en dat de stad Jeruzalem op aarde neerdaalt. Dat nieuwe Jeruzalem, een prachtige stad. Johannes, je ziet het, 21. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Nou, dat is heel wat anders dan die protserige stad van Babel. De grootheidswaan tegenover God. Maar dit is een eeuwig woonoord voor Gods kinderen. Op aarde, de nieuwe aarde. Daar loopt het op uit, gemeente. En dat is Gods plan met deze wereld. En met zijn gemeente. Dat gaat inderdaad dwars tegen alle plannen van deze wereld in. Wie ook maar een naam voor zichzelf wil maken. De namen van dictators, die gaan allemaal voorbij. De meeste zijn al geweest en we volgen nog wat, maar die zullen ook allemaal vallen. Maar deze stad van God, die wordt niet beheerst door afgoderij, door techniek en economie en welke machten en goden er nog maar zijn. Nee, God zal zijn alles en in allen. Het wordt een hernieuwd paradijs op aarde. Dat belooft God. En nogmaals, het komt van boven. Geen mens kan ertoe opklimmen. Maar de Heere zelf heeft het beloofd en hij zal het ook doen. Geloven we dat? Bereiden we ons daar ook op voor? Dan houden we moed en hoop voor een wereld die aan zichzelf ten onder gaat. Dan gaat het ondanks het rijpen voor het oordeel van de grote God, gaat het toch de goede kant op, Gods kant. En dan bidden we voor onszelf, aan onze kinderen en kleinkinderen en voor de hele gemeente, of de Heere ons vast wil houden en staande doen blijven in deze wereld. God houdt de leiding, we hoeven niet bang te zijn. God werkt zijn toekomst tegemoet. Heere, bidden we dan, Laat dan uw koninkrijk inderdaad maar komen en uw wil op aarde geschieden. Allereerst in mijn eigen leven en dan ook in de levens van allen die mij lief en dierbaar zijn. En dat ook eenmaal heel deze aarde vervuld zal worden met uw heerlijkheid. Als alle machten van dood en verderf en zonde voorgoed verdwenen zijn, geworpen in de poel van vuur en zwavel. De hele aarde met uw vrede zal zijn vervuld. En u inderdaad zult zijn alles en in allen. Dat heeft God bereid. Gemeente, kunnen we ernaar verlangen? Niet bang worden in deze wereld, in deze tijd. God staat erboven. En hij werkt alles heen naar zijn welbehagen. Amen. Willen we gemeente samen de Heere danken. Heere, zo hebben we vandaag tweemaal uw woord mogen horen. Uit dat eerste Bijbelboek. U kwam ons met uw genade tegemoet, zoals u Noach ook tegemoet kwam. Hij vond genade in uw ogen. Uw ogen vol liefde voor zondaren, om Jezus wil. En wat een zegen, Heere, dat we dat mogen horen. Dat u niet de dood wilt van de goddeloze, maar dat hij zich zou bekeren en leven. We hebben, heren, vanmiddag ook iets gehoord over die Babelcultuur die er in deze wereld is. Waar mensen u niet erkennen en in hun eigen macht en hun eigen kracht geloven. Heren, wij bidden u. Wilt u dat veranderen? Geef, heren, dat uw gemeente niet mee zal doen met alle goddeloosheid die er in deze wereld is. Heren, we hebben gehoord dat de geschiedenis van deze wereld u nooit uit de hand zal lopen. Al in het begin van de Bijbel laat u ons zien dat u ingrijpt wanneer u de tijd gekomen acht. U hebt ons mensen, heren, heel wat gaven gegeven. We mogen op u lijken. Maar door de zondeval is dat beeld zoveel geschonden. En gebruiken wij lang niet alle middelen en uitvindingen ten goede. Onze zondige neigingen, die verleiden ons daartoe. Heren, wij hebben als kleine mensen amper invloed op wat er in het grote wereldgebeuren allemaal gebeurt. We horen het nieuws, we zien ontwikkelingen, maar we hebben er geen grip op. Begeef, heren, dat wij ieder op onze eigen plaats, te beginnen in ons gezin en dan in de buurt om ons heen, op het werk waar we verkeren, in de maatschappij waarin we leven, dat wij, heren, naar uw woord zullen leven, anderen tot een getuigenis. Geef, heren, dat ons niet bang laten maken door allerlei dreigende ontwikkelingen die we zien, met name ook als christenen in de hoek komen waar de slagen vallen. Heren, geef dat we in het geloof aan uw goddelijke zorg en leiding niet zullen twijfelen. Dat we ons zullen toevertrouwen aan u, omdat u vanuit de hemel boven uw kerk bestuurt en regeert en leidt. En door uw woord en geest wilt u op aarde wonen en werken in uw gemeente. Geef het, heren, ook aan onze kinderen en kleinkinderen die in een steeds sterk veranderende wereld leven, waar menselijke macht en mogelijkheden het woord zeggen hebben en waar u wordt genegeerd. Heren, sterkt u alle christenen die op belangrijke posten kunnen staan in de politiek, of in de wetenschap, of bij de media. Heren, als het menselijk leven vanaf het begin of het eind niet meer als een gave van u wordt gezien, en zomaar kan worden beëindigd, of eraan kan worden gesleuteld, als de moderne media mensen manipuleren en de waarheid geweld wordt aangedaan, heren, wat moet er van deze wereld terechtkomen als de wereldmachten tegen elkaar opstaan of samenballen en als er torens van Babel worden gebouwd? Dan kunnen we toch alleen maar smeken, heren, of uw heerlijk koninkrijk zal komen van boven. Want we mogen het geloven en belijden. U houdt alles in uw hand en niets en niemand ontkomt aan uw heerschappij. U zult de volken richten in rechtmatigheid. Dat zal een volstrekt rechtvaardig oordeel zijn over alle mensen, wat ze van u geweten hebben en niet, en wat wij geweten hebben en gedaan hebben, of we geluisterd hebben of niet. Heren, dat we dan u, Heere Jezus, kennen nu als onze borg en zaligmaker. Want wie in het geloof op u mag zien, Heren, die hoeft niets te vrezen. Geef zo ieder van ons wat wij nodig hebben, Heren, in deze tijd, in deze wereld. Ga met ons mee, ook de werkweek weer in. U weet het, Heren. Leid ons van dag tot dag naar uw grote toekomst toe. Dat we een blij vooruitzicht zouden mogen hebben dat streelt om eenmaal ontwaakt uw lof te ontvouwen en u in gerechtigheid te aanschouwen. Dat zal wat zijn. In dat hemelse Jeruzalem dat nederdalen zal hier op deze vernieuwde aarde. Heren, maak u dan alles goed. We bidden het in Jezus' naam alleen, die is en die was en die komen zal. Amen. Midden dan zingen wij onze slotzang. Dat is van Psalm 9 en daarvan de versen 11, 19. 19 en 20. Zing, zing de Heer die eeuwig leeft. En laten we alle volken oren met psalmgezang zijn daden horen. Ook het 19e vers. Sta op, o Heer, en laat de mens zich niet versterken naar zijn wens. En 20, o Heer, jaag hun vervaardheid aan, jaag hun angst aan voor u. En doe de heidenen verstaan dat zij die Sions rampen wensen, de kerk, de christenheid, geen goden zijn, maar alleen maar broze mensen. Dat ze de verhoudingen leren zien. Psalm 9 dus, vers 11, 19 en 20. Meester, gaat dan heen in deze wereld, Gods wereld, en draagt met u zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.